Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 147 en daarvan het zesde vers. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. En wat er verder volgt uit vers 6 van Psalm 147. Heilig woord van God lezen we vanmorgen uit het evangelie naar de beschrijving van Matthäus, het 14e hoofdstuk vanaf vers 22 tot 36. Dus Matthäus 14 vanaf vers 22. Maar eerst stellen we ons met elkaar onder Gods heilige wet. En na de wetlezing zingen we Psalm 25 en daarvan het tweede vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbat dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde diezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Met elkaar Matthäus 14 te beginnen bij 22e vers. Terstond dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem af te varen naar de andere zijde, terwijl hij de scharen van zich zou laten. En als hij nu de scharen van zich gelaten had, klom hij op de berg alleen om te bidden. En als het nu avond was geworden, zo was hij daar alleen. En het schip was nu midden in de zee, zijnde in de nood van baren, want de wind was hun tegen. Maar ter vierde waken des nachts kwam Jezus af tot hen, wandelende op de zee. En de discipelen ziende hem op de zee wandelen, werden ontroerd, zeggende: het is een spooksel, en zij schreeuwden van vrees. Maar terstond sprak Jezus hen aan, zeggende: zijt goedsmoeds, ik ben het, vrees niet. Petrus antwoordde hem en zeide: Heere, indien gij het zijt, zo gebied mij tot u te komen op het water. En hij zeide: Kom. En Petrus klom neder van het schip en wandelende op het water om tot Jezus te komen. Maar ziende de sterke wind, werd hij bevreesd. En als hij begon neder te zinken, riep hij, zeggende: Heere, behoud mij. En Jezus terstond de hand uitstekende, greep hem aan en zeide tot hem: Gij klein gelovige, waarom hebt gij gewankeld? En als zij in het schip geklommen waren, stilde de wind. Die nu in het schip waren, kwamen en aanbaden hem, zeggende: Waarlijk, gij zijt Gods zoon. En overgevaren zijnde, kwamen zij in het land Genesaret. En als de mannen van die plaats hem werden kennende, zonden zij in dat gehele omliggende land en brachten tot hem allen die kwalijk gesteld waren en baden hem dat zij alleenlijk de zoon zijns kleed zouden mogen aanraken. En zoveel als hem aanraakten, werden gezond. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 130 en daarvan het eerste en het derde vers. Uit diepten van ellenden roep ik met mond en hart tot u die hel kunt zenden. O Heer, aanschouw mijn smart. En wat er verder volgt uit vers 1 en 3 van Psalm 130. Ondertussen worden uw liefdegaven voor de Heere en zijn dienst ingezameld. gemeente, met Gods hulp vragen wij uw aandacht vanmorgen voor het kleingeloof. Het is wel geloof, maar het is heel klein. De woorden van onze tekst vindt u in het gedeelte dat u is voorgelezen uit Matteüs 14, de versen 28 tot en met 31. Ik lees u alleen nog vers 31. En Jezus, terstond de hand uitstekende, greep hem aan en zeide tot hem: Gij kleingelovige, waarom hebt gij gewankeld? We schrijven onder deze geschiedenis het kleingeloof van Petrus. We letten op drie gedachten. Petrus wandelt zonder Jezus. Petrus vlucht tot Jezus. En Petrus wordt bestraft door Jezus. Het gaat dus over het kleingeloof van Petrus. Petrus wandelt zonder Jezus. Petrus vlucht tot Jezus. En Petrus wordt bestraft door Jezus. Gemeente, de Heere Jezus heeft maar liefst 5000 mensen te eten gegeven met 5 broden en 2 visjes. De mensen zijn er zo van onder de indruk dat ze hem koning willen maken. Iemand die zo mooi kan preken en ook nog wonderen kan doen, die willen ze wel. Hij moet maar hun koning worden die hen van de vijand verlost. De discipelen van de Heere Jezus willen dat ook wel. Zij dromen van een koninkrijk waarin hun meester koning is. En zij zijn dienaren zijn. Dan zullen zij links en rechts van hem zitten en hem dienen. En ook zij zullen dan in zijn eer en roem delen. Dat lijkt hem wel wat. Maar dat wil hun meester niet. Het gaat niet goed, hij voelt het, want hij is niet gekomen om een aards koninkrijk op te richten. Hij is niet gekomen om zijn volk te verlossen van de Romeinen. Nee, hij is gekomen om te gaan lijden en te gaan sterven voor verloren zondaren. Hij is gekomen om zijn volk te verlossen van geestelijke vijanden, van de duivel. De zonde en de dood. Alleen boven zijn kruis zal er geschreven staan, de koning der Joden. Hij komt om te zoeken en om zalig te maken wat verloren is. Maar dat begrijpen de mensen niet. Dat verstaan ook zijn jongeren nog niet. Daar zijn ze zo blind voor. En daarom gaat het niet goed. De menigte mensen wordt naar huis gestuurd, zo lezen we in vers 22 en 23. Jezus dwingt zijn discipelen weg te varen naar de andere kant van het meer. Dan gaat hij in de avond alleen, in alle stilte de berg op, om te bidden. Hij zoekt de eenzaamheid op. Hij zoekt het aangezicht van zijn Vader op. Hij zoekt de gemeenschap met zijn Vader. Het was immers zijn spijs om de wil van zijn Vader te doen. En dat terwijl de mensen zo dwaas zijn, zo hardleers, zo blind in de wegen van de hemel. En dat geldt ook voor zijn discipelen. Ook voor hen ligt zijn priesterlijke werk, zijn priesterlijke borgwerk nog zo verborgen. Zij verstaan nog zo weinig van waarvoor hij uiteindelijk op deze aarde gekomen is. Daarom moeten zij van hem in een schip de zee op. Het duurt niet lang of er breekt een storm los. Er staat in vers 24, de wind was hun tegen. De wind was hun vijandige gezind, staat er eigenlijk. Het wordt een geweldige worsteling, een gevecht met het water. De golven worden hoog, de wind neemt sterk toe. Het valt voor deze ervaren en stoere vissers niet mee om de controle over het scheepje niet te verliezen. En dan komt er nog iets bij. Ze zien daar midden in de nacht, midden in die storm, in een grote angst en nood, een spookachtig figuur die op de golven van de zee wandelt. Ze weten niet wat hen overkomt. Het kan eigenlijk niet. Een menselijke gedaante die in zo'n storm over de golven wandelt. We lezen dan in vers 26. En de discipelen, ziende hem op de zee wandelen, werden ontroerd, zeggende, het is een spooksel, en zij schreeuwden van vrees. Denkt u dat zich eens in? 12 grote ervaren vissers, die heus wel tegen een stootje kunnen, die al veel op zee hebben meegemaakt. Ze schreeuwen hier van vrees. Ze roepen het in angst uit. Het is een spooksel. Zij beseffen niet dat het een lieve meester is. Ze zijn blind voor hem. Hun ogen die zitten dicht. Hun hart is vol van ongeloof. Ze zien alleen maar op de hoge golven. Ze horen alleen maar de wind tekeer gaan. Ze denken alleen maar aan hun eigen leven. Elk moment kan hun schip in tweeën breken of de pletter slaan. En dan zijn ze verloren. Maar hij is er, hun meester. Hij is er echt, discipelen. We lezen in vers 27. Maar terstond sprak Jezus hen aan. Hij is de koning van alle koningen. Hij is hun lieve meester. Hij zal zijn jongeren niet begeven en niet verlaten. Hij is de Heere der Heren. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Ja, hij heeft zelfs macht over de wind en over de golven. De winden en de zee, die moeten op zijn woord stil zijn. Hij hoeft maar te spreken en het is er. Hij hoeft maar te gebieden en het staat er. Zo verschijnt hij hier in al zijn heerlijkheid, glorie en roem aan zijn discipelen hier in de storm. En dan klinkt daar zijn stem over de golven. Zijt goedmoeds, ik ben het, vrees niet. Het is de stem als van een vader die zijn kinderen toespreekt die in grote nood zijn. Stil maar, zegt hij. U hoeft niet bang te zijn. Ik ben het. Kijk maar naar mij. Herken je mijn stem niet? O, zie toch niet op jezelf en op die stormwind. Luister naar mij. Ik vertroost jullie. Ik bemoedig jullie. Ik kom naar jullie toe. En dan zal er werkelijk niets gebeuren. Petrus denkt, als dat waar is, als dit mijn lieve meester is, dan wil ik bij hem zijn. Het hart van Petrus brandt van liefde. Hij wil maar één ding, heel dicht bij Jezus zijn en dicht bij hem blijven. Hij weet dat er geen betere plaats is. Weet u dat ook? Weet jij dat ook? Er is geen zaliger plaats. Er is geen beter adres dan daar, aan de voeten van Jezus. Het hart van Petrus is vol van liefde tot zijn meester en daarom verlangt hij naar hem. Maar gemeente, het is ook andersom. Jezus' hart is ook vol van liefde en ontferming tot zijn kinderen. De apostel Johannes getuigt het niet voor niets. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En daarom zegt Petrus, Heere, als u het dan bent, vindt u het dan goed dat ik tot u kom? En dan lezen we in vers 29, en hij zeide, kom. En wat gebeurt er dan? Petrus die stapt overboord. Hij let niet meer op de golven en op de wind. Hij ziet alleen maar zijn meester. Hij hoort zijn stem en hij volgt hem. Gemeente, wat een groot geloof. Petrus gelooft onvoorwaardelijk het woord van Jezus. Zonder zich te bedenken en vol vertrouwen klimt hij overboord en wandelt hij over het water naar zijn meester toe. Nee, dit is geen klein geloof, maar een groot geloof. God pronkt hier met zijn kind op de woeste golven van de zee, daar midden in die donkere nacht. Dat is het werk van God. Hier schittert het eenzijdige genadewonder van de drie-enige God. Petrus die heeft hier zijn meester in het oog. Er staat in vers 29. En Petrus klom neder van het schip. En wandelende op het water. En wandelde op het water om tot Jezus te komen. Hij houdt vast aan Jezus' woord. Hij klemt zich vast aan zijn belofte. Hij ziet zijn meester daar in zijn heerlijkheid, in zijn schoonheid en in zijn liefelijkheid. In zijn gewilligheid, in de grootheid van zijn koninkrijk. Later zal hij het in zijn brief schrijven. U dan, die gelooft, is hij dierbaar. Nooit kan het geloof te veel verwachten als Jezus in het oog is. Als hij wordt gezien door het geloof, als hij wordt toegeëigend en gekend, dan is het goed, zoet en zalig. Dan dring je met David door sterke benden, dan spring je over hoge muren heen, dan kun je met Petrus wandelen op de hoge golven, te midden van een storm op zee. Wat een groot geloof. Het is zo mooi, zo heerlijk en zo groot. Het is een wonder. En dat is het altijd als Jezus in het oog is. En dat wonder wordt steeds groter als de Heere u verder leidt op uw levensweg. Want hoe verder u geleid wordt, hoe meer u erachter komt wie u zelf bent en blijft. Ook na ontvangen genade. Dan weet u ook van de zwarte achtergrond van uw eigen bestaan. Zo wordt de Heer Jezus groot, zo wordt Hij schoon, ja de schoonste van alle mensenkinderen. Genade is uitgestort op zijn lippen. Hij schittert en hij glanst tegenover de onreine en walgelijke achtergrond van uw bestaan. Maar in vers 30 komt er dan een wending. Maar ziende de sterke wind, werd hij bevreesd. Opeens is Jezus uit het oog. Petrus ziet de hoge golven. Hij hoort de wind bulderen. Hij voelt zich door de golven omhoog en omlaag gaan. Hij wordt bang. Daar komt die angst van zojuist weer boven. Langzaam maar zeker voelt hij zich wegzinken in de diepten van de zee. We lezen in vers 30, maar ziende de sterke wind werd hij bevreesd en hij begon neder te zinken. Petrus voelt dus dat hij zinkt. De golven zijn hoog en sterk, hij is zwak en klein en zijn meester is niet in het zicht. En dan zakt zijn geloof in elkaar. Het vlammetje wordt steeds kleiner en kleiner en Petrus die wankelt. Gemeente, dit is het klein geloof. Het ene ogenblik zit het in de top. Het andere moment ligt het op de bodem. Het klein geloof. Het ene moment is het in de wolken. Het andere ogenblik in de kolken. Het klein geloof danst steeds maar op en neer met de golven van de zee. Het ene ogenblik is het licht. Even later is het weer donker. Het is zo genoten, maar zo ook weer toegesloten. De ene keer ziet het op God. De andere keer ziet het weer op zichzelf en op de omstandigheden. Het kleine geloof leeft meer bij het gevoel dan dat het leeft uit het geloof. Petrus, je bent nog zo op jezelf gericht. En dat geldt ook voor je broeders. Jullie zijn nog zo gericht op de omstandigheden. Op alles wat er gebeurt. Jullie ogen zijn niet op Jezus geslagen. En daarom zijn jullie zo bang. Daarom is er zoveel vrees en twijfel. Jullie zijn de baren van de zee gelijk. Dat is niet goed. Dat mag niet. Daarin wordt God niet verheerlijkt. Daarom is het zo nuttig dat de Heer Jezus zijn jongeren in die nacht de zee opstuurde. Dat hij hen midden in de storm in de steek liet. Hij liet hen aanvankelijk alleen in hun grote nood. Hij laat hen alleen in hun angst. En daar heeft hij zijn wijze bedoeling mee. Hij wil hen leren. Hij wil hen onderwijs geven. Zij moeten immers leren leven door het geloof alleen. Zij moeten niet zo drijven op hun gevoel. Dat is ook een les voor u. Een les als het nood wordt in uw leven. Als de golven en de stormen van beproeving over uw leven heen gaan. Als u met de dichter instemt. Daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Als de stormwind van benauwdheid en nood uw ziel overvalt. Als u moet inleven dat u het verdiend hebt om weg te zinken in de golven van Gods toorn en gramschap vanwege uw zonde. De discipelen zien hier dus niet op Jezus. Ze zien alleen maar op hun grote nood. Ze kijken alleen maar naar die hoge golven. Ze horen de wind tekeer gaan. Ze zien op de diepten van de zee. Ze zien die duistere nacht. En ze hebben geen gezicht op hun meester. Ze missen het juiste licht van boven. En daarom schreeuwen ze hier zo. Zo is het met de mensgemeente, ook na ontvangen genade. Als het geloof er niet is, als het geloof niet levendig is, dan is er alle reden om bang te zijn. De discipelen die zijn hier radeloos. Ze voelen zich reddeloos verloren. Ze zijn zonder hoop en zonder uitzicht. In zichzelf zijn ze als een riet dat heen en weer bewogen wordt door de wind. En God doet hen geen onrecht als hij hen aan zich aan hun lot zou overlaten. Maar dan dat wonder van eeuwige, eenzijdige zondaarsliefde. Hij die de eerste is geweest in hun leven, hij is steeds weer de eerste. Dat blijft hij. Hij is de getrouwe die nooit laat varen de werken van zijn handen. Hij zoekt zijn jongeren hier in de storm op. Hij komt hen te troosten. Hij komt om hen te bemoedigen en te onderwijzen. Maar ook om hen te bestraffen, als dat nodig is. Want hij is hun hoogste profeet, hun enige priester en hun eeuwige koning. Zijn stem klinkt hier door de nacht. Zijt goedmoeds. Ik ben het. Vrees niet. En tegen Petrus zegt hij: kom. Petrus hoort Jezus' stem. Het geloof in zijn hart wordt levend. En hij stapt overboord. Hij gaat Jezus tegemoet. Heb jij zijn stem al eens gehoord? Kijkt u daar naar uit? Bent u daar verlegen om? Kom. Eén woordje slechts. Maar vergeet dat woordje nooit. Konden we het maar op uw hart binden. Kom, tot u die in beginsel de Heere mag liefhebben en vrezen. Te midden van uw nood, van de moeite van uw leven. Midden in de vele twijfels en aanvechtingen. Zegt uw meester, kom. Wat kan het stormen in uw leven? Wat kan de strijd zwaar zijn als u ziet op uzelf? Als u ziet op wat u ervan terechtbrengt. De Heer Jezus roept u toe. Kom. Hij wil niets liever dan dat u tot hem komt. Nee, niet zomaar eens af en toe, maar elke dag, elk ogenblik. U moet u schamen. Want wat kunt u uw zaligmaker aan zijn plaats laten? Wat kunt u hem vergeten, dagen zonder getal? Wat kunt u hem verdriet doen met uw zonden, wereldgelijkvormigheid en ontrouw? Wat kunt u uw zaligheid zoeken, daar waar het niet te vinden is? Hij zegt, kom, u mag komen zoals u bent. Ja, u moet komen zoals u bent. Dan hoort u het uit zijn mond. Zijt goedsmoeds. U hoeft niet bang te zijn. Ik ben het, vrees niet. In jezelf ben je zwak van moed en klein van krachten. Maar zie toch niet op de omstandigheden. Zie niet op jezelf. Blijf niet op je zonde zien. Maar zie toch op mij. Kom, ik zal je hart vrolijk maken. Ik zal je geloof verlevendigen. Ik zal je ziel verkwikken. Ik zal je lege hart volmaken met mijn genade, liefde en gunst. Kom, stap maar overboord. Kom tot mij. Gemeente, dit is het evangelie in één woord. Kom. De Heere zegt tot u, tot jou, tot ons allemaal, kom. Dat is het evangelie. De blijde boodschap in deze godenvijandige wereld. We horen het op zoveel plaatsen in de schrift. Kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En laat de kinderen tot mij komen en verhindert hen niet, want ter zulke is het koninkrijk Gods. En in Jesaja, wend u naar mij toe en word behouden, o alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. U staat van nature met uw rug, met uw gezicht, de andere kant op. Maar u moet naar mij toe, u moet u omkeren, u moet terugkeren. Bekeert u, waarom zou u sterven? Toen het op catechisatie eens ging over de betekenis van het woordje kom, zei een van de catechisanten, we zijn welkom, welkom. Zo is het, u bent welkom bij de Heere. Wie u ook bent, waar je ook vandaan komt, hoe oud je ook bent, de Heere die roept u, ook vanuit deze preek. Hij roept u toe dat u komen mag. U moet komen, anders gaat u voor eeuwig verloren. We gaan eerst zingen uit Psalm 25 en daarvan het 10e vers. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. Maak mij niet beschaamd, o Heer, want ik kom tot u gevloden. Psalm 25 en daarvan het 10e vers. Daar zakt Petrus weg in de golven. Daar gaat hij met zijn grote geloof en met zijn vaste vertrouwen. Eigenlijk staat er dat Petrus twijfelt. De grondtaal geeft aan dat hij naar twee kanten kijkt. Hij ziet op Jezus, maar hij ziet niet alleen op Jezus. Hij denkt wel groot van zijn meester, hij heeft hem hartelijk lief, maar hij ziet ook nog op zichzelf. Hij kijkt ook naar de golven, hij let ook op de zee en op de wind. Hij kijkt naar twee kanten. Hij staat als het ware op een tweesprong. Het woordje wankelen uit vers 31 betekent twijfelen. En in twijfelen zit het woordje twee. Twee kanten opkijken. Straks zegt de Heer Jezus het tot hem. Gij kleine gelovige, waarom heeft u gewankeld? Waarom heb je getwijfeld? Waarom heb je naar twee kanten gekeken? Je ziet niet alleen op mij. Twijfel is nooit goed te praten. Jezus bestraft het hier niet voor niets. Twijfel is ongeloof. In het geloof is nooit twijfel. In het geloof is er zekerheid. Maar in de gelovige is vaak wel twijfel. Jezus noemt het geloof van Petrus klein geloof. Petrus twijfelt en wankelt in het geloof. Maar Calvijn zegt dat het toch geloof is, al is het dan maar klein. Al is Petrus' geloof gedoofd tot een heel klein vlammetje, dat geloof, dat is er toch. Lees eens in vers 30. Maar ziende de sterke wind werd hij bevreesd. En als hij begon neer te zinken, riep hij zeggende, Heere, behoud mij. Wat doet Petrus? Hij ziet op de sterke wind. En hij begint te twijfelen. Hij wordt heel bang. Hij begint te zinken. Maar dan gaat hij roepen. Roepen tot God. In de grootste nood vlucht hij in het geloof tot Jezus. En dat is ons tweede punt. Petrus die vlucht tot Jezus. Midden in die strijd van wankeling en vertwijfeling roept hij het uit tot zijn meester. Heere, almachtige, Rabbi, meester, Adonai, behoud mij, help mij, red mij, verlos mij. Daar moet het naartoe. Daar wil de Heer hem hebben. Alles valt weg. Alle moed en hoop vergaat. Alles wordt Petrus onder zijn voeten weggenomen. Alles wordt hem uit handen geslagen. En nu het erop aankomt, nu het aankomt op leven of dood, op ontkomen of op omkomen, nu is Jezus zijn enige toevlucht, zijn enige schuilplaats in de nood. Alles raakt hij hier kwijt. Alles verliest hij. Al zijn eigen zekerheden zijn hier weg. Er blijft van Petrus niets over. En dat drijft hem uit naar de zaligmaker. Verstaat u dat, gemeente? Zo werkt de Heer nog. Er blijft van Petrus, maar er blijft ook van een mens niets over. Hij komt met alles in de armoede terecht. Verloren. 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 Naar Gods heilig recht moet ik wegzinken in de golven van Gods toorn. In de golven van zijn gramschap. Maar o wonder van eeuwige, eenzijdige zondaarsliefde. In Jezus is er behoudenis. In hem is er behoud. In hem is het leven voor iemand die midden in de dood ligt. In Jezus is er ontkoming van een welverdiende straf, van een rechtvaardig oordeel. Het gaat Petrus om Jezus, om hem alleen. Hoe klein het geloof ook is, hoezeer Petrus ook twijfelt en wankelt en op een tweesprong staat, door het geloof doet hij hier toch de goede keus. Hij slaat de juiste richting in. Hij vlucht tot zijn meester. Hij roept het uit, Heere, behoud mij. Hij roept uit de diepte. Hij zucht. In eigen kracht zinkt hij weg. In eigen kracht bezwijkt hij. Met zichzelf komt hij om. Dat is een vleeskruisigende, een verootmoedigende les. Maar deze les is wel profijtelijk, nuttig en nodig. Want nu wordt God op het hoogst verheerlijkt. Nu wordt de mens op het diepst vernederd. Nu blijft er maar één roep over. Heere, behoud mij. We lezen dan in vers 31. En Jezus, terstond de hand uitstekende, greep hem aan en zeide tot hem. Gij klein gelovige, waarom hebt gij gewankeld? Gemeente, ziet u dat gebaar? Sta daar eens even bij stil. Jezus, terstond de hand uitstekende. Hij komt zijn kind dus hier te hulp. Hij is de grote hulpverlener die hulp verschaft in nood. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij is de zaligmaker. Hij is gekomen om te zoeken en om zalig te maken dat verloren was. En hier dreigt er een verloren te gaan. Jezus is de redder voor mensen die zichzelf niet redden kunnen. Hij is de verlosser voor hen die vastgelopen zijn met hun eigen verlossingspogingen. Hij komt. Hij steekt zijn hand hier uit. Direct. Terstond. Alles ligt in hem. Alles dat gaat van hem uit. Zalig worden, dat is een eenzijdig werk van God. Daar komt niets van de mens bij. Het is genade. En genade alleen. Jezus is de eerste geweest in het leven van Petrus. En hij is ook de laatste. Hij is steeds weer de eerste. Ook nu. Hij is de getrouwe. Hij is het goede werk van zijn genade in het leven van Petrus begonnen, reeds in de stilte van de eeuwigheid. Hij is begonnen in de tijd, in het ogenblik van zijn welbehagen, in de wedergeboorte. Toen heeft hij Petrus inwendig geroepen door woord en geest. Hij zal zijn werk voleindigen, tot op zijn dag. En Jezus, terstond de hand uitstekende. Dat heeft Jezus al voor hem gedaan in de stille vrederaad. Dat deed hij ook toen hij hem riep van achter de netten vandaan. En nu, hier, doet hij het weer. Hij zal zorgen dat zijn kind niet verdrinkt. Hij zal zorgen dat zijn kind niet wegzinkt en omkomt. Hij zal zorgen dat Petrus niet verloren gaat. Want hij is een gekende van de Vader. Ja, Jezus gaat zelfs zijn leven voor hem geven. Straks zal Jezus zelf ondergaan. Ondergaan in de golven van Gods toorn. In de gramschap van zijn Vader. Dan zegt Jezus, Petrus, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood moest sterven. En daarom is hier die uitgestoken hand. Hij zal nooit laten varen de werken van zijn handen. Straks zal hij Petrus uit de handen van zijn Vader ontvangen, als loon op zijn middelaarsarbeid. De dichter die zingt, noodruftige zal hij verschonen. Aan armen uit gena, zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat een zielig gaan. Niemand zal zijn ellendigen uit zijn hand rukken. Ook het ongeloof niet. Hij zorgt voor zijn kerk. Hij zorgt voor zijn eigen werk. Het gaat hem om de verheerlijking van zijn naam. Het gaat hem om zijn eer. Gemeente, die uitgestoken, Die reddende hand van de zaligmaker, zult u die nooit vergeten? Jezus steekt hier zijn hand uit om zijn kind, dat dreigt weg te zinken in de zee, te redden. In die reddende hand van Jezus ligt nu het leven van Petrus. Daarin ligt zijn zaligheid. Het zal niet meer zo lang duren. En dan dreigt Petrus opnieuw onder te gaan. Dan staat hij alweer te wankelen. En dan in de zaal van Caiaphas. Dan probeert de duivel hem weer te ziften als de tarwe. Maar zijn meester, die bidt voor hem. Hij strijdt voor Petrus. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude. Die ene blik, die liefdesblik uit het oog van Jezus, dat verbrak het hart van Petrus. Dat deed hem naar buiten gaan, bitterlijk wenend. Hier is het Jezus uitgestoken hand. Daar ligt nu alles in. Alles ligt in hem, in Jezus. Petrus, ik heb je lief gehad van voor de grondlegging van de wereld. Daarom heb ik je getrokken uit de duisternis van je bestaan. Daarom heb ik je gebracht aan mijn voeten. En ik trek je steeds weer op. De troost, de vastheid en de zekerheid van de zaligheid, die ligt in mij. Dat ligt niet in Petrus. Alles van de mens moet sterven. Alles van Petrus, dat moet afgebroken worden. In zichzelf is hij zwak van moed en klein van krachten. Dat blijkt hier wel. Grijp nu eens moed, Petrus, want de Heer Jezus, die strekt zijn hand uit. Ik heb het zojuist gezegd. Die uitgestoken hand mag u nooit meer vergeten. En gemeente, de zaligmaker steekt nog zijn handen uit. Hij steekt zijn handen uit naar kinderen, naar jongens en meisjes, naar jonge mensen, naar ouderen. Ja, tot de oudsten onder ons. Hij steekt zijn handen nog uit naar zijn volk. Zij dreigen zo vaak, net zoals Petrus, weg te zinken in klein geloof, in ongeloof, in vertwijfeling. Of ze zitten verstrikt in banden, dan worden ze van alle kanten geplaagd en benauwd. Vrees van binnen en vrees van buiten. O, ik hoop zo dat de Heere u zijn hand laat zien. En Jezus, terstond de hand uitstekende, greep hem aan. Zacharia heeft het al gezegd. Ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. En dat gebeurt hier. Jezus die wendt hier zijn hand tot de kleinen in het geloof. Tot de kleinen in de genade. Tot gekroopte rieten en rokende vlaswieken. Nog breidt de Heere zijn handen uit. Dat is het evangelie. En er wordt niet alleen gepreekt voor Gods kinderen, maar voor heel de gemeente. Vergeet u die uitgebreide armen niet. In Jesaja 65 vers 2 heeft de Heer het al gezegd. Ik heb mijn handen uitgebreid de ganse dag tot een wederstrevig volk. En nog breidt hij zijn handen uit. Tot mensen die niet willen luisteren. Tot mensen die eigenwijs en eigenzinnig zijn. En dat zijn we allemaal. Nog roept hij. Nog waarschuwt hij. Jonge mensen, voel je die klop op de deur van je hart? De Heere zegt, bekeer je, bekeer je. En denk erom, als je deze uitgestoken hand negeert, als je aan die hand voorbij gaat, als je net doet alsof je het niet hoort, als je weer overgaat tot de orde van de dag, dan ben je verantwoordelijk voor je eigen rampzaligheid. Dan zal deze preek je oordeel straks verzwaren. Maar Petrus, hij vluchtte tot Jezus. Hij bad, Heere, behoud mij. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk wordt, verhard u niet, maar laat u leiden. We gaan nu eerst samen zingen uit Psalm 42 en daarvan het derde vers. O mijn ziel, wat buigt gij u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder. Zoek in 's hoogste lof uw lust. Vanmorgen over het kleingeloof van Petrus. Hij wankelt zonder Jezus. Hij vlucht tot Jezus. Al is zijn geloof dan klein, het is toch wel geloof. Doet u dat ook? Vluchten tot de Heere Jezus. Roepen tot hem. Heere, behoud mij. De Canaanese vrouw riep, help mij. En Jezus zei van haar dat ze een groot geloof heeft. Nu nog de derde gedachte. Petrus wordt bestraft door Jezus. We lezen in vers 31. Gij kleingelovige, waarom hebt gij gewankeld? Waarom heb je getwijfeld? Waarom kijk je naar twee kanten? Let op. Jezus noemt hem wel een gelovige. Hij is een klein gelovige. Al is het geloof, het wordt hier door de Heer Jezus wel bestraft. Het is net alsof Jezus zegt, Petrus, je hebt wel geloof, maar het is nog zo weinig. Je geloof, dat is zo klein. Waarom verwacht je het toch niet van mij alleen? Waarom vertrouw je niet op mij alleen? Waarom kijk je toch naar twee kanten? Waarom twijfel je zo vaak? Waarom durf je jezelf met al je noden, met al je zorgen, niet alleen aan mij toe te vertrouwen? Het geloof verlaat zich immers toch alleen op mij. Het leunt en steunt toch op mij. En ik ben toch de waarmaker van mijn woord? Ben je dan ooit beschaamd? Ben je dan ooit teleurgesteld met mij uitgekomen? Waarom blijf je dan zo op die golven zien? Waarom luister je toch naar dat bulderen van de wind? Petrus, het moet naar mij toe. Het moet naar mij alleen toe. Petrus, je hebt nog zo weinig oog voor mij. Je hebt zo weinig zicht op mij. Er valt nog zo weinig licht op mij, op mijn werk en op het doel van mijn komst naar deze aarde. Je zit zo in jezelf te wroeten. Je probeert vanuit jezelf bij mij te komen. Je probeert vanuit jezelf mij te behagen. En dat zal niet gaan. De dichter van Psalm 84 die zingt het. Welzalig Heer die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. Gij kleingelovige, waarom hebt gij gewankeld? Deze bestraffing komt ook tot u en tot jou, als we de Heere lief hebben. U twijfelt nog zoveel. U wankelt zo vaak. En daarom gaat u ook in het donker. Daarom bent u uzelf zo vaak een raadsel. Want Jezus is niet in het oog. U zoekt het buiten hem. En als u dat doet, dan is er inderdaad alle reden om te vrezen, want buiten hem is er toch geen leven. Buiten hem moet u toch omkomen, buiten die uitgestoken hand, buiten die liefdesblik van Jezus. Dan moet u toch ondergaan in de golven van Gods toorn. Buiten hem kunt u niet voor God bestaan. Uw zaligheid, uw leven, uw behoud, de vrede van uw hart, de rust van uw ziel. Die ligt toch alleen in de zaligmaker? Alleen in zijn offer? Ja, maar zegt u, daar kan ik mezelf niet brengen. Dat kan ik zelf niet maken. Ik kan vanuit mezelf maar niet tot Jezus komen. Ik heb geen handen om hem aan te grijpen. Ik heb geen voeten om tot hem te gaan. Gelukkig maar dat u het zelf niet maken kunt. Want er zou niets van terechtkomen. Want als er nog iets van u bij moest, dan kan het niet. Dan is het onmogelijk. Alleen arme, verloren zondaren, die zijn gepaste voorwerpen voor een rijke, voor een alles vervullende zaligmaker. U moet alles inleveren. U moet er alles heen zakken. Ook door alles waar u vroeger nog van dacht, dat u er God wel mee behagen kon. Weet u waar u naartoe moet? Naar een totale capitulatie. Naar een onvoorwaardelijke overgave aan God. Naar een buig voor hem in het stof. Van mijn kant ligt het verloren. Ik heb alles verzondigd. Maar alles is ook door Jezus verdiend. Dan komt het van de andere kant. Van uw kant wordt het onmogelijk om zalig te worden. Maar bij God vandaan wordt dan de mogelijkheid geopend in het offer van zijn Zoon. Want hij heeft de weg ontsloten. Hij heeft de weg gebaand. Hij doet alles. En hij zal alles blijven doen. Weet u wat er dan overblijft? Een ellendig en een arm volk. Maar die zullen ook op de naam van de Heere vertrouwen. Weet u wat er overblijft als alles van u sterft? Het genadewerk van God. Het geloof dat door Gods geest gewerkt wordt en dat ook in stand gehouden wordt. Dat is het geloof van Petrus dat het uitroept, Heere, behoud mij. Daar gaat het om. Dat is een roepen uit de diepte van de ellende waar we samen van gezongen hebben uit Psalm 130. Dat is een roepen, een zuchten. Een vluchten tot hem, die alleen hel kan en wil zenden. Hij is de enige redder en zaligmaker, die gekomen is om de zielen van de mensen niet te verderven, maar om die te behouden. Hij is de meerdere Jozef, de Zafnat Paanea, de behouder des levens. Het moet naar Jezus toe. Ik weet het wel. Als de Heer in uw leven begint te werken, dan begint het niet met Jezus. Maar het kleinste beginsel van genade, dat gaat toch wel naar hen hongeren, naar hen dorsten. Het zuiverste kenmerk van genade is dat u niet rusten zult, voordat u in hem geborgen bent. Gemeente, onthoud het. Dat ene woordje, kom. Vergeet u die uitgestoken hand niet. Smeek om geloof om te komen. Om handen om aan te grijpen. Om voeten om te gaan. Een zucht om te zuchten. Een gebed om te bidden. Trek mij, Heere, dan zal ik u nalopen. Dat blijft ook het dagelijkse gebed van Gods kinderen. En weet u wat de Heere Jezus dan beloofd heeft? Al wat mij de Vader geeft, dat zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Amen. Zoeken we de aangezicht van de Heer in het gebed. Heere, mag er iets van die weerklank in onze harten zijn, die er ook bij de discipelen was, toen ze uw macht en uw heerlijkheid zagen. Ze hoorden uw stem in de wind. Ze zagen uw heerlijkheid toen u tot hen naderde in die grote nood. Ze zagen uw wonderwerken dat u, Petrus, vastgreep waar hij wegzonk. Dat u met één woord de storm die hen zo bedreigde tot de stilte bracht. En ze riepen het uit, gij zijt de Zoon van God. Heere, mag die belijdenis ook in ons hart de weerklank vinden, voor het eerst of opnieuw, dat we uw heerlijkheid mogen zien en daardoor naar u worden toegetrokken, ook in onze nood, ook in onze schuld, in onze onmogelijkheid. Want groter dan de helper is de nood toch niet. Heere, wilt u dan ook nu betonen te zijn die grote helper op het gebed? Bedanken u voor uw woord waarmee u tot ons kwam. Wilt u geven dat het beslag legt op onze harten? Wilt u in het verre van deze dag bij ons zijn? We bidden u om een zegen voor de broeder die vanmiddag de dienst zal leiden. Wilt u hem uw zegen en uw hulp, uw geest schenken? Dat bidden we u in Jezus' naam alleen. Amen. Tot slot zingen we nog uit Psalm 142, het eerste en het tweede vers. Ik riep tot de Heer met luider stem. Ik smeekte en riep vol angst tot hem. Ik heb voor zijn aangezicht mijn klacht in mijn benauwdheid voortgebracht. Vers 1 en 2 van Psalm 142. eindigen we de dienst met de zegen mede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zet uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Zegen.